Welkom bij Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u in een catechesereeks over vrouwen in het Oude Testament luisteren naar een uitzending gebracht door priester Jan Philippe over Esther.
Het boek Esther gaat over hoe je speelbal kan zijn van machtsspelletjes. Over hoe kleinmenselijk mensen worden als hun ego een deuk krijgt en dat als je een kuil graaft voor een ander, je er zelf in valt. Alle ingrediënten dus voor een heel herkenbaar, maar ook spannend verhaal. Zoals veel sprookjes gaat het over een prinses. Of nog beter, een koningin die nog wel superknap is. En dan niet een koningin aan een of ander onbekend hof, maar aan het tot de verbeelding sprekende hof van Perzië. Nu wil het verhaal dat hoewel de koning dit niet weet, zij een Joodse is. Maar naast de koningin is er nog een andere belangrijke figuur, rond wie zich uiteindelijk alles zal opbouwen. Mordecai, de neef en voogd van koningin Esther. Esther was een mooi meisje. Ze woonde in Perzië, omdat haar grootvader daar als gevangene was terechtgekomen. Omdat haar beide ouders gestorven waren, werd ze beschermd door haar neef Mordecai. En die werkte voor koning Ahasveros. Die koning was gehuwd met Wasti, die hij verstootte toen zij tijdens een feest ruzie kregen. Daarop liet de koning een nieuwe koningin zoeken onder de mooiste meisjes van zijn rijk. En uiteindelijk werd Esther gekozen en werd ze zo de nieuwe koningin. Maar niemand wist dat ze Joods was, ook de koning niet. Op een dag hoorde Mordecai, de neef van Esther, twee hovelingen die een aanslag tegen de koning planden. Hij waarschuwde Esther, die het aan de koning zei. Toen die dat hoorde, werd hij woedend en liet de twee doden. Schrijf dat in de boeken en zet er de naam van die Mordecai bij, zei de koning tegen zijn secretarissen. Zo vergeten we nooit wat er gebeurd is. Intussen benoemde koning Ahasveros Haman tot zijn eerste minister. Haman eiste dat iedereen voor hem zou knielen. Maar Mordecai zei dat hij als Jood alleen voor God kon knielen. Haman was woedend en liet een wet maken waarin stond dat alle Joden in het Rijk gedood moesten worden op de 13e dag van de 12e maand, een datum die door het lot bepaald werd. Toen Mordecai dat hardvochtige plan hoorde, probeerde hij Esther ervan te overtuigen om haar volk te redden. Op risico van haar leven ging ze ongevraagd naar de koning en nodigde hem en Haman uit om bij de koning bij haar te komen eten. Normaal gezien kon je enkel op uitnodiging van de koning zelf met hem spreken. Wie de onbeleefdheid had hem zonder uitnodiging aan te spreken, riskeerde de dood. Maar de koning was zo gesteld op Esther en ging graag in op haar uitnodiging. Esther, waarmee kan ik jou een plezier doen? Vroeg de koning toen ze aan het eten waren. Dat weet ik niet zomaar, zei Esther. Maar ik nodig jullie graag uit om morgen weer bij mij te komen eten. Het was haar manier om te testen of ze echt wel op een goed blaadje stond bij de koning. Of misschien was ze ook onzeker. En Haman, die was blij dat hij door de koningin te eten werd gevraagd. Intussen bleef hij zich ergeren aan Mordecai, die maar niet voor hem wilde knielen. Daarom liet hij een paal gereed maken om Mordecai aan op te hangen. De dag daarna wilde hij aan de koning vragen om het vonnis goed te keuren. Die nacht kon de koning echter niet slapen. Hij liet iemand komen om voor te lezen uit de boeken waarin het belangrijke wat gebeurd was opgeschreven stond. Zo werd hij eraan herinnerd dat Mordecai een tijd geleden een aanslag had verijdeld en daarvoor nooit beloond werd. Dat moet ik goed maken, dacht de koning. S'morgens kwam Haman bij de koning om de goedkeuring te vragen voor het doodvonnis van Mordekai. Maar voor hij iets kon zeggen, zei de koning: Haman, ik wil iemand eren. Hoe kan ik dat het beste doen? Met een eretocht in de stad, zei Haman, want hij dacht dat de koning hem wilde eren. En dat was het wat hij het liefste wou. Heel goed, zei de koning. Organiseer jij een eretocht voor Mordekai. Haman beet hard op zijn lippen en werd wit van woede. 'S avonds ging de koning en Haman voor de tweede keer eten bij Esther. Nu pikken we in het boek Esther, waar het verhaal verder gaat. Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden. Koningin Esther gaf ten antwoord: Als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning zo behaagt, laat dan aan mij mijn leven gegeven worden. Dat is mijn verlangen. En ook mijn volk. Dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen. Toen sprak Ahasveros, de koning. Hij zei tot koningin Esther: Wie is die man? Waar is die man die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald? Esther antwoordde: Het is een harteloze booswicht. Het is Haman, die schurk daar. En Haman kromp van schrik ineen voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg, de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, had Haman zich neer laten vallen op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen, in mijn eigen huis." De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Garbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman, 50 el hoog." Koning beval: "Hangt hem daar dan aan op." En ze hing Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning. Een bijzonder verhaal lezen we in dat boek Esther. Maar waar is God in dit alles? God lijkt geheel en al op te gaan in de mensen. En dat klopt ook in zekere zin. Het boek Esther maakt duidelijk dat God en mens intens samenwerken. Het verhaal heeft iets van een uittocht- en bevrijdingsverhaal, zoals het boek Exodus. Maar met dit verschil evenwel dat Gods tussenkomst er in het boek Exodus dik bovenop ligt, terwijl God in Esther impliciet aan het werk is, door een serie van toevalligheden en door de verwikkelingen van het verhaal als geheel. Toeval, zou je kunnen zeggen, is God incognito. Dat heeft Albert Schweitzer ooit gezegd. En dat geldt ook voor het boek Esther, waar God, de grote, niet met name genoemde stuurman, voortdurend op de achtergrond aanwezig is. Gods zorg is zo vanzelfsprekend dat aan deze dragende achtergrond geen woorden moeten worden besteed. God wil trouwens mensen nodig hebben om zijn heil te verwezenlijken. Zo werkt God immers bijna altijd. Hij is eigenlijk nooit los te verkrijgen. Hij wordt altijd bemiddeld in mensen en menselijke geschiedenis. Waar die verantwoordelijkheid ontbreekt, waar mensen niet de handen uit de mouwen steken, staat God machteloos. Hij kan niet liefhebben waar mensen elkaar haten. Hij kan niet als bevrijding ervaren worden waar mensen elkaar verknechten. Voor wie door machteloosheid is bevangen, wil dit boek een aansporing zijn om te vertrouwen, om op te staan en het er niet bij te laten zitten. Want niets is onmogelijk. Ga het aan en zoek de rol die voor jou is weggelegd in dit leven. Thank you. In het boek Esther zijn het in de eerste plaats Esther en Mordecai die de handschoen opnemen en de uitdaging aangaan. Zonder de charmes en de moed van een vrouw als Esther en zonder de loyaliteit en de diplomatieke gaven van Mordecai zou de redding van Israël niet hebben plaatsgehad. Zonder deze twee mensen zouden alle providentiële toevalligheden niets hebben uitgehaald. Het boek Esther kan dus ook ons aan het denken zetten over hoe God en door wie God nu aan het werk is. Kunnen ook wij niet onze rol opnemen in het grotere plan dat God met deze wereld en de mensen heeft? Zetten we ons in voor rechtvaardigheid? Of is onze godsrelatie enkel gericht op ons eigen persoonlijk welbevinden? Het boek Esther vertelt ook iets over hoe kan omgegaan worden met een vreemde cultuur. In het verhaal wordt het niet automatisch afgewezen of tegenover de Bijbelse visie geplaatst. Integendeel, het boek Esther zou je kunnen zien als de Bijbelse zegen om je positief te verhouden met een andere cultuur in de mate, en dat is de grote maar, dat Gods plan voor deze wereld en zijn gerechtigheid niet in het gedrang komen. Het Bijbelboek ademt een positieve houding uit naar andere culturen. Het Bijbelboek kan ook ons aan het denken zetten over onze plaats als christenen in onze postchristelijke cultuur. Sowieso roept het ons op om ons niet buiten de samenleving te plaatsen of radicaal tegenover de heersende cultuur. Aan de andere kant moet niet in alles meegegaan worden. De kritische toets met de evangelische waarde blijft essentieel. Eigenlijk is het verhaal van Esther ook heel actueel, omdat het eigenlijk ook gaat over rassenhaat en politiek conflict en duidelijk laat zien wat één van de redenen kan zijn, namelijk zich beter voelen dan de ander. In het verhaal gaat het niet zozeer over religieuze onverdraagzaamheid. Dit wordt in het geheel niet echt gethematiseerd. Maar de oorzaak van het probleem is dat Haman wil dat Mordecai voor hem knielt, waardoor hij zijn superioriteit kan onderstrepen. Zijn gekrenkt ego verwringt zijn blik zozeer dat hij zijn macht niet meer gebruikt ten dienst van het goede bestuur van het rijk, maar misbruikt om zijn eigen slag te slaan. Het verhaal houdt ons dus ook een spiegel voor. Waarom doen we wat we doen? En hoe kijken we naar anderen? Weet, zo zegt het verhaal, wie een put graaft voor een ander, valt zelf erin. Of anders gezegd, vroeg of laat komt boontje om zijn loontje. En er zit nog een volkswijsheid in het verhaal. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Mordecai handelt met overleg. Esther gaat voorzichtig te werk. Ook al is de zaak goed, toch duiken ze er niet zonder nadenken in. God heeft ons verstand gegeven om te gebruiken. We moeten niet vies zijn om dit te gebruiken als het erop aankomt om mee te werken aan Gods plan voor deze wereld en voor de mensen. En dat kan zelfs betekenen dat je je geloof niet profileert zoals Esther dit niet gedaan heeft. Dat klinkt ons misschien vreemd in de oren, maar toch kan ook dit soms deel uitmaken van Gods plan. Natuurlijk is je geloof afzweren of ontkennen nog iets anders. Maar als er iets is dat we van Esther kunnen zeggen, dan is het wel dat zij een toonbeeld is van moed. Bij moed wordt vaak gedacht aan een eenmalige sprong in het diepe, zoals je baan opzeggen. Maar dat is een zeer beperkte kijk op moed. Moed is geen eenmalige daad, maar een keer op keer overeind krabbelen wanneer je bent gevallen en simpelweg de tijd nemen om je focus uit te leven. In het geval van Esther betekende dit 12 maanden voorbereiden. Wachten tot de koning haar riep. 2 maaltijden met die verschrikkelijke Haman erbij. Blijven smeken om gerechtigheid. Moed is meestal dus geen momentopname. Hoe moedig zijn wij? Of raken wij misschien snel ontmoedigd?
En tot zover de catechese voor vandaag over koningin Esther, een van de vrouwen uit het Oude Testament. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.